Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Wij openen het woord van de Heere en we doen dat in het boek van de psalmen. We lezen vanavond de 51ste psalm. Terwijl wij na de schriftlezing zingen uit psalm 6, het tweede vers. Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden. Wij gaan dus nu lezen de 51ste psalm. Dat is een psalm van David voor de opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonden. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij, tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de zondaars uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heren, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen, want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart, zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond verder gaan met de overdenking van het vijfde onderdeel van de leer der genade, waarin het gaat over de volharding der heiligen, of zoals we net zo goed kunnen zeggen en in sommige opzichten nog wel zouden kunnen verkiezen, de uitdrukking de bewaring der heiligen. We hebben vorige keer met elkaar gezien hoe het woord van God beide aspecten belicht. Hoe aan de ene kant de Bijbel er alle nadruk op legt dat de Heere, het volk dat hij van eeuwigheid heeft verkoren, dat door Christus bloed is gekocht, dat door de Heilige Geest wordt wedergeboren, hoe de Heere dat volk ook zal bewaren, zodat zij voor zijn eeuwig koninkrijk bewaard zullen blijven. Maar de Bijbel legt er eveneens net zozeer de vinger bij dat de plicht van Gods kinderen is om te volharden. En dat alleen in de weg van de volharding de zaligheid bereikt zal worden. Hier grijpen dus Gods werk en het werk van de mens in elkaar. Volharding, want dat is de weg om zalig te worden. Goed, wij willen vanavond met elkaar op dit thema doorgaan. De volharding der heiligen of ook de bewaring van de heiligen. En ik ga u nu een paar paragrafen lezen uit hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. We hebben dat de vorige keer niet gedaan omdat we ons toen geconcentreerd hebben op wat het woord des Heren rechtstreeks daarover zegt. Maar vanavond raadplegen we ook de belijdenis van de kerk. Hoofdstuk 5 van Dordtse leerregels. Ik lees u de eerste 5 paragrafen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik bij elke zin en bij elk woord stil zal staan, maar uit al die 5 paragrafen zal vanavond toch wel iets aan de orde komen. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij der zonde, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk hun gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Uit oorzaak van deze overblijfselen der inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd alzo van God geleid en bewogen, dat ze in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden des vlees verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadig waken en bidden dat ze niet in verzoekingen geleid worden. En zo zij dit niet doen, Zo kunnen zij niet alleen van het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating tot dezelfde somwijlen vervoerd, gelijk het droeve gevallen van David, Petrus en andere heiligen dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Maar zodanige grove zonde vertoornen zij God zeer, vervallen in de schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun conscientie en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Laten wij bidden. Getrouwe God, mogen wij ook vanavond tot u naderen in het gebed, om ook nu van u een onmisbare zegen te bidden. En wilt gij ons die onmisbare zegen geven? Heren, het is een voorrecht dat wij weer naar uw woord mogen gaan luisteren. Zoals we dat woord vanavond vertolkt vinden in een van onze belijdenisgeschriften. En we zullen vanavond ook weer zien dat datgene wat wij hier in belijden, ook inderdaad op grond van uw woord gezegd en beleden mag worden. Het is een voorrecht dat u ons onderwijst in allerlei geestelijke zaken, ook ten aanzien van dat heerlijke leerstuk wat we de volharding der heiligen noemen, de bewaring die gij geeft en waarvoor gij zorgt in het leven van al uw kinderen. Maar zoals ons vanavond zal worden voorgesteld, gaat dat allemaal niet zomaar vanzelf. En zijn er in het leven van uw kinderen, ondanks uw bewarende genade, ook wel eens situaties waarin zij zich ten zeerste hebben aan te klagen en waarmee zij u de Heere oneer aandoen en waarin zij zichzelf een tijd lang van de beleving van de gemeenschap met de Heere beroven en waardoor u genoodzaakt wordt uw aangezicht voor hen te verbergen. Heren, de werkelijkheid van onze zonde is er ook één. Niet alleen dat u de getrouwe zijt. Niet alleen dat u de waarmaker van uw woord bent. Niet alleen dat u ervoor zorgt dat uw kerk behouden wordt. Dat de poorten der hel haar nimmer zullen overweldigen. Niet alleen die belofte dat gij, o grote herder der schapen, beloofd hebt dat de schapen door niemand ooit uit uw hand zouden kunnen worden gerukt. Niet alleen deze dingen staan in uw woord en niet alleen deze dingen zijn heerlijke realiteiten, zeker ook voor hen die geloven. Maar zolang wij in dit lichaam der zonden zijn, is er ook altijd nog weer die andere kant. En dat zegt ons uw woord eveneens. En niet alleen zegt uw woord dat, maar dat bewijst ook de praktijk. Dat is de waarheid. Dat is ook de werkelijkheid zoals uw kinderen die beleven. En daar hoeven ze niet prat op te gaan, heren. Daar hoeven ze niet trots op te zijn. En anderen hoeven zo op dat volk des Heren ook niet jaloers te worden, want er is in dat vallen en afwijken en dat toegeven aan de verleidingen niets om jaloers op te worden. Dat zijn geen voorbeelden om na te volgen. En toch staan ze in de schrift en ze staan in de schrift ter waarschuwing. Want u zegt het tegen al degenen die u vrezen en u zegt het herhaaldelijk. En wat moesten ze het in hun leven betrachten? Wat moest het echt ook beoefend worden? Waakt en bidt dat gij niet in verzoeking valt. Heren, en ook op dit punt dienen we onderwezen te worden, want we moeten gewaarschuwd worden. En we moeten weten waar onze gevaren liggen en wat ons bedreigt. En we moeten weten hoe we in de strijd staande zouden moeten blijven. En wat we dan van u, de Heere, zouden moeten leren verwachten. Daarom, Heere, als deze dingen vanavond voor onze aandacht geplaatst worden, geef dat wij dan ook heilige aandacht mogen hebben. En dat we ons ook in dit opzicht mogen laten onderwijzen. Dan zal er vanavond geen eer voor mensen zijn. Wanneer is dat er trouwens wel, als we uw woord eerlijk lezen en toepassen op onszelf? Wanneer krijgen wij de eer? Wanneer kunnen we leren, wanneer kunnen we roemen in onszelf? Heere, nee, ook vanavond zal er voor niemand eer zijn. Niemand krijgt vanavond een kroon op het hoofd. Onbekeerden natuurlijk zeker niet, maar ook uw volk en kinderen niet. Niemand krijgt vanavond de eerpalm toegereikt. We zullen allemaal moeten buigen en voor u in het stof moeten knielen. Maar als er dan waarlijk van eer gesproken wordt, dan verdient u die eer, al de eer. Als er dan werkelijk van een kroon gesproken wordt, dan verdient die te staan op het hoofd van de getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Die niet alleen met zijn dierbaar bloed voor al de zonden van zijn kerk betaald heeft, maar die hen ook zo getrouw bewaart, dat tenslotte geen haar van hun hoofd vallen zal, en dat ook geen struikeling en geen val in zonde hen uit de hemel kan houden, en dat ook geen verzoeking zodanige uitwerking zal hebben dat ze alsnog voor altijd verloren zouden gaan. O Heere, dan verdient u het om gekroond te worden met eer en heerlijkheid, ook door uw kerk hier op aarde in het strijdperk van het leven. Mogen wij in het onderwezen worden in deze dingen, geleid worden door uw Heilige Geest, die ons verstand verlicht, die ons oog opent, maar die het ons ook in de beleving doet kennen. Heren, breng ons dan maar op de plaats waar u ons hebben wilt. Breng u dan ons maar op die plaats waar wij voor het eerst of bij vernieuwing mogen uitgaan tot die zaligmaker Jezus Christus, om het leven buiten onszelf in hem alleen te zoeken. Gedenk gij ons in deze kerkdienst. Laat niets ons hinderen in het luisteren, in het spreken. Geef dat onze gedachten gevangen mogen liggen onder de heerschappij van uw woord. Geef ons aandacht, geef ons geïnteresseerdheid, geef ons een heilbegeerig hart. En mogen wij zo uw zegen, uw onverdiende zegen en nochtans tegelijkertijd onmisbare zegen afbidden. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, Heere. Mogen wij ons realiseren, en daar is alle aanleiding toe, want we hebben vanavond ook weer ons geloof beleden, en dat is het katholieke geloof. Dat is het geloof dat wereldwijd beleden wordt. Dat is het geloof waarin wij niet alleen staan, maar waarin wij velen met ons verbonden weten, die dezelfde waarheid beleiden. Heren, wij bidden u daarom ook voor om uw zegen over uw ganse kerk en over het werk dat in en door uw kerk mag worden gedaan midden in deze wereld. Breid uw rijk uit, Heren, en verheerlijk uw naam ook daarin. Laat de Heilige Geest, de Geest die gekomen is om niet alleen maar het volk van Israël kennis der waarheid te geven, maar ook om de wereld van de heidenen, Filistijnen, Tyriërs, Moren en wat voor nationaliteit of identiteit ze ook mogen hebben, om er uit al de volkeren en natiën van deze wereld te halen, om ze toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. Heren, ga met dat werk door en wilt ge daar in uw naam verheerlijken. Haal ze uit Israël, velen uit het nageslacht van Abraham, die vandaag nog niet gezien hebben de schoonheid en de heerlijkheid van Sions koning. Mogen ze het leren zien, heren, en wilt u ook de ogen, de gesloten, de blinde ogen van vele anderen openen, opdat zij uw zaligmaker mogen kennen en geloven. Heren, laten we u onze noden mogen voorleggen en onze begeerte bekendmaken. En wilt gij een alles vervullend God zijn. We willen u vanavond ook bidden voor Diana van Leeuwen, die haar schoonvader door de dood zag worden weggenomen. Heren, u weet dat dat een heel gemis voor haar is. Na alles wat ze al meegemaakt heeft, ook dit nog. Betoon haar uw gunst en geef haar uw genade. En laat zij het ondervinden dat u ook in deze weg voor haar een hulp en een toevlucht wilt zijn. En geef haar met dit verlies ook op de rechte wijze werkzaam te mogen zijn voor uw aangezicht. Gedenk gij allen die rouw hebben. Heren, de dood kan misschien al een hele tijd geleden iemand uit onze kring, van naast ons, hebben weggenomen. Maar het feit dat dat zo is en het feit dat dat ook geweldig ingrijpende gevolgen heeft en houdt en tot op de dag van vandaag heeft, herinnert er ons iedere keer weer aan dat rouwverwerking soms jaren doorgaat. En we hebben er iedere keer weer en steeds bij vernieuwing uw ondersteunende genade bij nodig. Schenk die dan, Heren, en wilt u in alle zorg en in alle moeite en in alle verdriet uw gunst betonen. Hoor ons, getrouwe God, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 51ste psalm het eerste en het tweede vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Ja, het is de dure plicht en roeping van Gods kinderen om bij de Here te blijven. Om te volharden, om getrouw te zijn. Maar slagen ze daar nu ook in? En is die bewarende hand van de Here die ze er zo zeer bij nodig hebben, is die bewarende hand van de Here nu ook altijd zo duidelijk aanwezig, dat ze onder welke omstandigheden dan ook altijd voor struikelen bewaard blijven? Of liggen er op deze weg grote problemen en dreigen er grote gevaren? En zien we het ook niet gebeuren, en dat laat de Heere in zijn woord toch ook zien. Zien we het niet gebeuren dat er van Gods kinderen zijn die vallen. En soms heel diep vallen. En gaat het dan misschien toch nog een keer helemaal verkeerd? Zodat ze toch nog een keer omkomen en buiten Gods hand vallen. Gaan ze dan toch nog misschien verloren? Zal de duivel het dan toch nog in hun leven winnen? Op die vragen gaan onze Dordtse leerregels nogal nauwkeurig in, gemeente. En u weet, dat was nodig in het conflict dat er in die tijd, in de tijd van de synode van Dordt en de jaren daarvoor was, met de remonstranten die de volharding der heiligen ontkenden en die uit bepaalde voorvallen in de Heilige Schrift het tot zonde en tot zondig struikelen komen van Gods kinderen concludeerden dat iemand die wedergeboren was en die tot het geloof gekomen was, dat geloof ook nog wel weer eens een keer kon kwijtraken en dat hij wel weer onwedergeboren kon worden en dan toch nog verloren gaan. En op grond van wat zij dan meenden, bepaalde bijbelplaatsen te zijn die die richting uitwezen en die hen dit voorhielden, kwamen zij tot deze conclusie. Maar daartegenover heeft de synode van Dordt en heeft ook dit belijdenisgeschrift dat wij aan die kerkelijke vergadering te danken hebben, heel uitdrukkelijk uiteengezet dat, oh ja, er kunnen inderdaad rampen gebeuren in het leven van Gods kinderen. Er kunnen situaties zijn waarbij iedereen, om zo te zeggen, de adem inhoudt van hoe loopt dat af? Gaat dat dan toch nog voor altijd mis? Maar de Heere laat het in zijn woord toch duidelijk weten. Ook door wat hij doet in het leven van die kinderen die vallen en soms heel diep vallen, dat het toch waar is en waar blijft dat niemand, geen enkele macht in staat is om de schapen van de goede herder uit zijn hand te rukken. In de eerste paragraaf van hoofdstuk 5, en daar zijn we dus vanavond aan toe, wordt al gezegd dat de Heere de zijnen wel van de heerschappij en de slavernij van de zonde verlost. En wat een geweldige weldaad is dat. Als de Heere ze verlost van de heerschappij van de zonde, zodat de zonde geen heerschappij meer over hen heeft, zodat zij niet langer als slaven onder deze tiran verkeren, maar de Heere heeft de macht van die slavendrijver gebroken en de Heere heeft ze uit die slavernij gehaald. De gevangenen hebben vrijheid van hun gebondenheid gekregen. O zeker, wat een ontzaggelijk voorrecht is dat. Dat doet de Heere wel degelijk in zijn vernieuwende werk door zijn Heilige Geest. Maar hij verlost ze niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. De zonde heeft toch op de een of andere manier nog uitwerking in hun leven. De zonde is niet weg en de verleiding door de zonde is ook niet weg. Nog altijd woont de zonde in zijn overgebleven vorm in hen. En nog altijd zijn ze niet totaal geheiligd en totaal bekeerd en van al de smetten van de zonde verlost. En omdat ze nooit, nog altijd niet van het lichaam en van het vlees van de zonde verlost zijn, verkeren ze toch altijd nog in de gevarenzone. Blijven ze vatbaar voor verleidingen. En in zichzelf zijn ze te zwak om in die verleidingen staande te blijven. En ten gevolge van die zwakheid aan de ene kant, en ten gevolge aan de andere kant van die verleidingen waar ze niet tegen bestand zijn, zouden ook de uitverkorenen toch nog een keer helemaal van Gods genade kunnen vervallen. Want denk niet gering van de vijanden die ze hebben. Denk niet gering van de vorst der duisternis, om maar de eerste vijand, de voornaamste vijand te noemen. Denk niet gering van wat hij allemaal in staat is te doen. En hoe hij als de vijand van God en van het volk van God altijd zal proberen Gods kinderen uit de gemeenschap van hun hemelse Vader weg te halen en uit de gunst van hun zaligmaker te verwijderen. En wat de duivel daar allemaal niet voor doet en wat hij daar allemaal ook niet voor mogelijkheden heeft. Het is onuitsprekelijk. Deze vijand met zijn zoveel duizend jaar ervaring en met zijn psychologische kennis, bijna in volmaakte zin, waarbij hij iedereen kent en ieders karakter kent en ieders zwakke plekken kent en ieders moeilijkheden kent, waarbij hij ze onmiddellijk tot allerlei zonden zou kunnen brengen. Deze vijand met al zijn geraffineerde kennis is inderdaad niet te onderschatten. En daartegen alleen al zijn Gods kinderen nooit bestand. En dan komen daar nog allerlei andere vijanden bij. En dan is het probleem nog een keer volmaakt. Als je bedenkt dat er ook nog een vijand in de poort zit. Binnen de poorten. Die vijanden moeten niet worden onderschat. De macht van de zonde moet niet worden gekleineerd. De verzoekingen waar Gods kinderen aan blootstaan moeten niet worden gebagatelliseerd. En dan zegt het woord van God wel, en daar zeg ik, daar doe ik niks aan af. En alles wat ik daarover vorige keer gezegd heb, dat zal ik vandaag niet allemaal herhalen. Maar als ik het niet herhaal, dan moet u niet de conclusie trekken dat het vandaag niet meer waar is. Gods woord zegt het en blijft het zeggen, dat de Heere de zijnen altijd zal bewaren. Maar dat gebeurt niet automatisch. Dan moet je niet van zeggen dat dat nou vanzelf zo is. En dat het vanzelfsprekend daarom wel goed komt. De Heere heeft het toch beloofd en de Heere is toch getrouw. Wie zo redeneert, lijkt geloofstaal te spreken. Maar het is niet de echte geloofstaal. Want we zullen ook altijd moeten bedenken dat de Heere de zijnen, zeker ook na ontvangen genade, een stuk verantwoordelijkheid laat dragen. En daarom uit dat overblijven van de zonde, het lichaam der zonde, het vlees der zonde, spruiten daaruit de dagelijkse zonden der zwakheid en ook de allerbeste werken van de heiligen, die zijn niet volmaakt, maar daar kleven allerlei gebreken aan. En dat is voldoende reden, zo zegt paragraaf 2 van hoofdstuk 5, dat Gods kinderen zich voor God altijd hebben te verootmoedigen. En dat ze altijd reden hebben om hun toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus. Het is nooit een keer zo dat het toevlucht nemen tot Christus voor eens en voor altijd gebeurd is. En dat wie eens zijn anker heeft mogen uitwerpen in die grotsgrond, nu ook werkelijk voor altijd ontslagen is van de plicht om dat nog een keer te doen. Eén keer zien op de gekruisigde zaligmaker en in het geloof bij hem schuilen en hem omhelzen, dat is maar niet genoeg. Dat zal keer opnieuw moeten gebeuren, altijd weer de toevlucht nemen tot die gekruisigde Christus. En altijd weer is er ook de roeping om het vlees hoe langer hoe meer te doden. Geen toestemming geven aan dat vlees om zich uit te leven. Geen toestemming geven aan dat vlees om de verleiding te volgen. Maar door de geest des gebeds en door heilige oefeningen der godvruchtigheid dat vlees doden. Allemaal uitdrukkingen uit ons leerboek die het waard zijn om verder overdacht te worden. Door de geest des gebeds, zie je, dan gaat zo iemand de binnenkamer in. En daar kan hij niet meer buiten. En juist als hij voelt dat hij weer opnieuw zwak is en dat zijn ogen zo gemakkelijk heen getrokken worden naar de dingen die hem tot zonde zouden kunnen brengen. En dat als hij zijn ogen dicht doet, zijn gedachten nog zo gemakkelijk weg kunnen vluchten, weggetrokken kunnen worden tot die zaken die hem van de gemeenschap met de Here vervreemden. En in zijn besef, in de beleving, voelt hij dat hij er niet tegen opgewassen is. En al zou hij zijn ogen sluiten en al zou hij een verbond maken met zijn ogen om nooit meer naar iets van de ijdelheden van de wereld te kijken, dan kan hij zich er toch nog niet van afwenden. Waar moet hij dan heen? Naar en door de geest des gebeds. De Here aanroepen en aanlopen als een waterstroom om de kracht van de genade Gods te ontvangen, om dat vlees te kruisigen en zich te oefenen, de heilige oefeningen der godvruchtigheid, om dan waarlijk die plek op te zoeken waar je met het woord van God bezig bent en waarin je zoekt de wil en de woorden Gods te verstaan, om in van de Heer ook genade te ontvangen, om de kracht van dat woord te ervaren en zo onder de wil van de Heer te buigen en lust te hebben om die God alleen te vrezen, om zo het vlees te doden langs die weg van de heilige middelen der genade. En waar die dingen recht beleefd worden. En waar de eigen zwakheid en de overgebleven zonden beseft en betreurd en beweend worden. Daar zal toch ook bij tijden het zuchten zijn naar het eindperk van de volmaaktheid. Want ze zijn tenslotte pas overal vanaf. En van al de lust tot zondigen en van al de onheiligheid en van al de verkeerdheid die in hen woont, zijn ze toch pas vanaf als het lichaam des doods ontbonden is. En als zij met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Gemeente, ik lees zo af en toe maar van een paar van die passages uit die paragrafen die ik gelezen heb. Maar ik zeg nogmaals, het is wel materie, het is wel stof om verder over te mediteren. En als u het recht ziet, dan zult u het met mij eens zijn dat ook dit belijdenisgeschrift een juweel is van geestelijk inzicht. Wat onze vaderen hadden, niet alleen maar in de leer, niet alleen maar in de zuiverheid van de leer, opdat die leer zuiver beleefd zou worden tegenover alles wat van de waarheid Gods afwijkt, maar dat zij ook een diep inzicht hadden in de geestelijke werkzaamheden van een ziel, in de worstelingen voor Gods aangezicht, in de werkzaamheden van de Heilige Geest, ook in het lijden van zondaren op de weg die ten leven leidt. Wat wordt hier zoals in die tweede paragraaf op een uitnemende wijze beschreven, hoe het leven van een waarachtig kind des Heren behoorde te wezen. En als u uw leven er nou eens naast legt, is er dan wat overeenstemming? Natuurlijk, degenen die de Heren niet kennen en die in hun onbekeerdheid voortleven, die kunnen alleen maar zeggen, daar weet ik niks van. Dat zijn woorden die ik wel begrijp, maar de zaken die met die woorden uitgedrukt worden, daar snap ik niks van. En daar weet ik in de beleving ook helemaal niks van. En daar maak ik dan ook nog maar geen ernst mee. Je vlees doden, dan moet je niet van een onbekeerde verwachten dat hij dat ooit zal doen. Dat wil die genees. De heilige oefeningen der godvruchtigheid betrachten. Die hebben helemaal geen aantrekkingskracht op hem. Ziet hij niks in? Moet hij daar nou mee? Een beetje godsdienst, dat kan nog net. Maar zo, zulke godsdienst. Maar daarmee hebben zulke mensen wel hun eigen vonnis geveld als ze deze dingen zeggen. Want wie hier echt geen geestelijke belangstelling voor heeft, wie hier de schoonheid en de begeerenswaardigheid niet van inziet, die geeft daarmee te kennen dat hij altijd nog op een weg is die naar het verderf leidt, die innerlijk helemaal vreemd is aan het leven der genade. Denkt u dat het dan goed kan komen, zolang onze boze begeerten niet gekruisigd zijn? Denkt u dat het dan goed kan komen als we niet keer op keer de toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus? Dat God ons dan toch wel op de een of andere manier aan zou nemen? Moet u zich niet inbeelden. Want zo komt het niet goed. Maar u die de Heere vreest, en die dat toch niet durft ontkennen, die toch niet durft zeggen, nee, er is in mijn leven nooit echt wat veranderd, er is in mijn leven nooit echt wat gebeurd, nee, die toch gelooft, de Heere heeft op me neergezien, de Heere is toen en toen en daar, en misschien kunt u de plaats niet aanwijzen, misschien kunt u het tijdstip ook helemaal niet aanwijzen, maar kunt u alleen maar zeggen, ja, het is nou anders dan toch dat het vroeger was. Maar de Heere heeft toch tot me gesproken en de Heere heeft toch een andere begeerte in mijn ziel gelegd. Als u dan van de zojuist genoemde werkzaamheden leest en hoort, waardoor het leven van Gods kinderen toch eigenlijk dient gekenmerkt te zijn. Leg uw leven er eens naast, hoe ziet het er dan uit? Als het zo zou zijn, zoals deze tweede paragraaf van hoofdstuk 5 van de leerregels ons zeggen, en als dit beoefening is, dan zou toch het leven van velen van hen die de naam des Heren belijden er anders uitzien, dacht u niet? En is er dan, als we deze dingen horen, ook weer niet reden om het hoofd te buigen in beschaamdheid? Hebben we dan zoveel reden om ergens prat op te gaan? Of is het eigenlijk veel beter dat we ons diep voor de Heere verootmoedigen en hem bidden om de bewijzen van zijn overvloedige genade, om waarlijk zo te leven zoals het hier staat en zoals hij er ook recht op heeft? Ja, maar de Heere bewaart te zijn er toch? En zij kunnen toch niet leven zoals ze behoren te leven. En er zullen toch altijd wel van die struikelingen zijn. Gemeente, het is allemaal waar. Het is ook nog een keer waar dat als de Heere zijn geest ooit ergens gegeven heeft, en als zijn geest ooit begonnen is met dat allereerste werk van de krachtdadige en de onwederstandelijke roeping uitmondend in de wedergeboorte, het is ook nog een keer waar dat de Heere zijn geest van zulke mensen nooit meer echt zal wegnemen. Gelukkig niet. Maar dat betekent niet dat Gods kinderen nu ook altijd zo door die geest zullen worden geleid en bewogen, dat ze nooit meer kunnen afwijken en de verleidingen toch volgen. Dat zegt paragraaf 4. God bewaart ze, maar hij bewaart ze niet altijd zo dat ze nooit meer in een of andere strik lopen. Waarom doet de Heere dat dan? Waarom bewaart hij ze dan niet zo, zodat ze niet eens meer kunnen zondigen? Waarom bewaart hij hen niet altijd voor elke verleiding, zodat ze nooit meer bij hem weglopen? Wel, de Heere heeft daar zijn redenen voor. En een van de redenen is dat de Heere, en dat woord kent u wel en dat komt in de Bijbel nogal eens een keertje voor, dat de Heere de zijnen bij tijden beproeft. Want hij wil wel eens zien hoe ze dan reageren. Hij wil dan wel eens weten hoe ze daaronder zullen zijn. Of ze dan toch bij hem zullen wegschuilen en in afhankelijkheid zich onder zijn bescherming stellen. Of ze dan toch met een teer geweten de zonde afwijzen en buiten de deur van hun leven houden. Of dan hun liefde tot hem zo sterk is en zijn liefde, hun liefde tot zijn wet zo sterk is, dat ze er niet aan denken om tegen die liefde iets te doen. Hij wil wel eens weten, als ze zingen het zo makkelijk. En ze zingen het soms inderdaad ook wel heel oprecht. Maar is het nou altijd waar? En menen ze het nou altijd, als ze hem het allerhoogst en eeuwig goed noemen? Of hebben ze dan toch nog naast hem en in de plaats van hem vaak nog zoveel andere dingen, waar ze ook zo vast aan zitten dat ze daar niet van los willen raken? En wat blijkt dan? Als de Heere zijn volk gaat beproeven, als de Heere zijn volk gaat toetsen, als de Heere een test gaat houden, dan ontaardt die beproeving van Gods kant soms in een verzoeking van de kant van de duivel. Laat ik u daar een voorbeeld van noemen. Dan hebben we het wat duidelijker voor onze aandacht. Ik denk aan wat wij op twee plaatsen in het woord van God vinden omtrent een van de zonden van David. De zonde, ik bedoel nu niet de zonde met Batseba, maar de zonde van de volkstelling. Daar lezen we twee keer van in het woord van God. In 2 Samuel 24 en in 1 Kronieken 21. In 2 Samuel 24, het eerste vers. De toorn des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. Kennelijk heeft de Heren dus aanleiding gevonden in Israël om tegen dat volk te toornen. De Heren toornt nooit zonder reden. Als hier staat dat de toorn des Heren opnieuw ontstoken werd tegen Israël, dan is Israël op de een of andere manier van de Heren afgeweken. Dan hebben ze die toorn opgewekt. Dan hebben ze hem reden gegeven om boos te zijn op zijn volk. En dan wil hij ze, en dan moet hij ze naar zijn rechtvaardig oordeel onder zijn straffende hand brengen. En hoe doet de Heren dat? Hij porde David aan tegen hen zeggende, ga, tel Israël en Juda. God zegt tegen David, ga het volk eens tellen. En dat moet u dan zien in het kader van wat in dat allereerste gedeelte van dat vers staat. God was toornig op Israël. En dan port hij David aan, dan zegt hij tegen David, ga het volk eens tellen. Met de bedoeling dat David dat zal doen? Gemeente, dat kan natuurlijk niet. Want als de Heere later dat als een zonde aanmerkt, dan kan hij nooit bedoelen tegen David te zeggen, ga nou maar eens zondigen. Dan kan hij nooit bedoelen David permissie te geven om die zonde te gaan doen. Waarom zegt de Heere dat? Om David juist voor die zonde te bewaren. Om hem zo te doen schrikken dat hij zegt, Heere, dat doe ik nooit. Dat doe ik nooit. Want dat zou gruwelijke hoogmoed zijn. Daarmee zou ik mezelf verheffen. Daarmee zou ik de indruk willen geven dat dat volk van mij is. Dat ze allemaal mijn onderdanen zijn. Terwijl het uw volk is. Daarmee zou ik willen zeggen dat de Heere er niks meer over te zeggen heeft. Maar dat ik absoluut koning over dat volk zou willen wezen. Maar David zegt dat niet. Davids antwoord is heel anders. En dat komt omdat op het moment dat de Heere tegen David zegt, ga heen, tel Israël, de duivel daar onmiddellijk bij aanwezig is. En dat zegt 1 Kronieken 21 vers 1. Toen stond de Satan op tegen Israël. En hij porde David aan dat hij Israël zou tellen. U zegt, ja, maar dat is toch precies tegenovergesteld? Nee. Wat de Heere bedoelde als een beproeving, dat David het juist niet zou doen. Dat hij bij die suggestie alleen al onmiddellijk zou reageren. Heere, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen u? Maakt de duivel van diezelfde woorden gebruik om David er wel toe te brengen om te zondigen. En naar wie luistert David? De beproeving zoals God die bedoeld had, wordt door de duivel tot een verzoeking gemaakt. En het resultaat is dat David het volk laat tellen. Dat hij niet zegt, Heere, dat zal ik nooit doen. Dat moet u van mij ook niet verwachten. Maar dat hij het wel mooi vindt wat de duivel zegt. En dat hij die suggestie graag opvolgt. Want hij wil wel eens weten hoe belangrijk hij is. En hoeveel mensen naar hem hebben te horen. En hoeveel hij van die mensen kan halen. Hoeveel ze voor hem zullen kunnen opbrengen. En met wat een machtig leger hij zijn vijanden zal kunnen tegemoet treden. En zelfs tegen de waarschuwingen van Joab in, en dat is ook nou niet zo'n lievertje geweest. Zelfs tegen de waarschuwingen van zijn legeraanvoerder in, wil David toch weten over hoeveel mensen hij beschikt. En hij geeft toe aan de lusten van zijn hoogmoedige hart. Kwam dat? Op dat moment waakte hij niet. Op dat moment bad hij niet. En omdat de Heere weet dat er zulke omstandigheden kunnen zijn, dat beproevingen in verzoekingen kunnen veranderen, en dat de mens geneigd is om aan de stem van de verleider gehoor te geven, zoals David toen deed, en Satans advies opvolgde, omdat de Heere weet van zulke omstandigheden en van zulke gevaren. Daarom heeft hij al zo bij herhaling tegen zijn discipelen gezegd, waakt en bid, dat ge niet in verzoeking valt. Nee, een kind des Heren moet nooit de zonde onderschatten. Hij moet nooit met de zonde spelen. Hij moet nooit denken dat wat voor zonde dan ook onschuldig zou kunnen zijn. We kennen de geschiedenis van Simson. Wat kon die man een hoop in de kracht van de Heere? Wat kon hij als hij in het geloof stond geweldige dingen verrichten? Hij kon de muur, de poorten van de stad op zijn schouders nemen en helemaal in de richting van Hebron dragen. Wat een geweldenaar. Maar tegen de verleidingen van Delila kon hij niet op. Die verleidingen maakten hem zwak. En hij had er geen erg in hoe ernstig het was. En hij zou alles voor haar gedaan hebben. En hij deed ook werkelijk alles voor haar. Zelfs verraadde hij het geheim van zijn Nazireërschap. En ze kreeg de gelegenheid om de tekenen van zijn Nazireërschap van hem te verwijderen. De Filistijnen konden komen en ze konden hem binden en ze konden zijn ogen uitsteken en ze konden hem meenemen naar de tempel van hun afgod, waar hij spelletjes moest doen op een van de godsdienstige hoogtijdagen, alsof hij een kermisbeer was. Zo moest hij dansen voor het goddeloze publiek, spelen. En dat gebeurt er als een mens niet waakt en niet bidt. Heeft elk kind des Heren daar niet op de een of andere manier ervaring mee? En wat een wonder van genade is het als de Heere de dingen die je in het heimelijk bedrijft niet in de openbaarheid brengt. Wat een wonder van genade is het als de Heere ervoor zorgt dat je het kwaad dat stiekem bedreven is niet op je voorhoofd schrijft. Wat een wonder van genade is het dat de Heere veel van zijn kinderen nog voor openlijke schande bewaart. Simson werd er niet voor bewaard. David werd er ook niet voor bewaard. En het kan zo makkelijk gebeuren. En toch, al Gods kinderen zullen het toch een keer eerlijk moeten erkennen, of doen ze het niet? Kun je de Heere er de schuld van geven? Als je in momenten van zwakte niet hebt gewaakt, niet hebt geroepen, niet hebt gebeden, wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart in uwe wegen. Maar als je begonnen bent met toe te geven, en als het van kwaad tot erger kwam, kun je de Heere er de schuld van geven? Als je ruimte gegeven hebt aan de boze lusten van je vlees, aan de begeerlijkheid der ogen, aan de grootsheid des levens. En misging het. En de Heere liet het misgaan. Hij voorkwam het niet. Trouwens, daar hoef je de Heere toch ook geen verwijten van te maken. Want wie zal de keren kunnen tellen dat de Heere het wel voorkwam? Wie zal de keren kunnen tellen in het leven van Gods kinderen dat de Heere er wel voor zorgde dat het niet misging? Toen de gelegenheid er was, was de genegenheid er niet. En toen de genegenheid er was, was de gelegenheid er niet. Dat is ook allemaal van God. Dat is ook allemaal bewaring. Maar soms, in zijn oneindige wijsheid, staat de Heere het toe dat de gelegenheid samenvalt met de genegenheid. En dan kunnen ze leren wat er van terecht komt. Als ze niet waken. En als ze niet bidden. En als ze aan de dwaasheid van het vlees en het lichaam der zonde worden overgelaten. En dan denk ik weer aan David. Nu wel aan die andere periode in zijn leven, waar ook in de Dordtse leerregels naar verwezen wordt. Daar was ook geen waken en geen bidden. Nee, er was heel wat anders. Er was heel wat anders in het hart en in de ogen van David. En er ging heel wat anders in de geest van David om. Op het moment dat hij zijn ogen liet vallen op die vrouw van een ander. Op het moment waarop hij het gebod van de Heere naast zich neerlegde. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. was heel wat anders. Dat bruiste in Davids zondig bestaan. Toen hij die vrouw van een ander liet halen en overspel met haar bedreef. Geen waken, geen bidden, geen smeken, Heere, haal de verleiding weg. Geen beoefening van heilige godsvruchtigheid. Geen vluchten naar de binnenkamer om met de geest des gebeds de nood voor de Heere uit te storten. Nee, niets van dat alles. En je ziet het bij Petrus en daar wordt ook naar verwezen. Petrus hoefde niet te waken en te bidden. Dan zag hij op dat moment de noodzaak niet van in de Heere Jezus had het nog wel een kort poosje geleden ook hem op het hart gebonden. Toen in Gethsemane hij het zo nadrukkelijk zei en dat waren toch nog wel omstandigheden die een extra accent aan dat gebod van de Heere moesten geven, nietwaar? Als Jezus daar in grote benauwdheid en angsten van de ziel tegen zijn discipelen zegt, waakt en bidt. Dat ge niet in verzoeking valt, maar Petrus had dat niet nodig. Want Petrus stond in zijn eigen kracht. En Petrus wist zeker dat hij de Heere nooit zou verloochenen. En toen hij niet bad en toen hij niet waakte, toen was er alleen maar een dienstmeisje. Alleen maar de stem van zo'n onschuldig dienstmeisje. En Petrus viel. En hij verloochende zijn meester. En hij haalde donkerheid over zijn ziel. Verstaan we de waarschuwing, gemeente? Kunt u de verleidingen aan? Realiseert u zich waar de duivel het op gemunt heeft? Oh ja, ik weet het. Geveinsden hebben dit probleem nooit. Want de duivel laat hen wel met rust. Waarom zou hij een geveinsde lastig vallen? Wat heeft dat voor nut? Waarom zou hij die moeite doen? En daarom spreekt hun geweten eigenlijk ook nooit. En als er toch al eens iets is van een sprekend geweten en van een stukje schaamte, dan heeft de geveinsde altijd al gauw weer een belofte te pakken. En dan kan hij het zichzelf wijs maken en probeert hij het ook anderen wijs te maken. Maar de Heere vergeeft het toch als je het beleidt. Zulke leven altijd in rust. Maar dat is valse rust. En daar willen ze ook eigenlijk niet eens uit opgeschrikt worden. Ze willen er niet eens aan herinnerd worden dat het valse rust is. Maar als Gods kinderen vallen, wat zijn daar dan de gevolgen van? Loopt het dan voor eeuwig toch verkeerd met hen af? Is dat dan het einde van David? Is dat dan het einde van Petrus? Komt het nou nooit meer goed? Nee. Het is niet het einde van David. En het is niet het laatste van Petrus. Want de herder heeft gezegd, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand. En hij zal bewijzen ook. Hij zoekt ze weer op. Hij stuurt Nathan. En zijn blik houdt Petrus vast. Ik hoop er volgende week meer van te zeggen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Laten we het daar maar over hebben en vanavond daarmee besluiten. Paragraaf 5 wijst op die gevolgen. Twee soorten gevolgen. In de verhouding met de Heere en voor de gelovigen zelf. Ze vertoornen God. God trekt zijn gunst in. Er is een scheiding tussen God en de ziel. Gods ongenoegen wordt gevoeld. Ze vervallen in schuld des doods. En ze kunnen zichzelf niet meer troosten met het feit dat ze vroeger toch wel eens een godsontmoeting gehad hebben. Er is al de kracht uit. Daar kunnen ze zich niet meer aan vasthouden. Daar kan een geveinsde zich zogezegd aan vasthouden. Maar waar het ware leven is, lukt dat niet. Ze vervallen in de schuld des doods. Ze kunnen niet zeggen, ik ben een kind van God en de Heere zal altijd voor de zijne zorgen. Nee, nee, David leerde het wel anders. David hield helemaal niet meer vast aan, ik ben een kind van God. En ik heb Psalm 23 wel eens gemaakt toen ik nog bij mijn vader thuis was en voor de schapen moest zorgen. En ik heb toen beleden, de Heer is mijn herder. David had daar niks meer aan. Toen hij voelde dat Gods ongenoegen op hem rustte. Toen kon hij alleen maar zeggen, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En als God toen eens ging afrekenen. En ze bedroeven de Heilige Geest. Is weggejaagd. Dat ze toch niet naar hem luisterden. En toen de Geest met hen twistte, toen hebben ze tegen de Geest gezegd, zwijg. Ze hebben hem buiten de deur gezegd. Zijn werk was tevergeefs. Als we de zonde doen, trekt de Heilige Geest zich terug. En dan zijn er geen tere indrukken meer. Dan wordt alles, voor zover we de godsdienst nog nakomen, sleur. En dan de gevolgen die het alles heeft voor de gelovigen zelf. Ze verbreken de oefeningen des geloofs. Ja, de vorm blijft wel intact. Er zijn nog wel gezette tijden waarop je je knieën buigt en waarop je de Bijbel leest. En waarop je naar de kerk gaat. Maar het hart is er niet meer in. En geloof wordt niet beoefend. De omgang met de Heere is verstoord. Er is geen echt bidden. Er is geen contact meer. Er is geen echt zuchten tot God meer. Het is een dorre tijd. Ze verwonden hun consciëntie. Dat heeft David ook geweten, Psalm 32. Hij brult het uit. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap veranderde in zomerdroogte. Hij kreeg het zo benauwd. Hij had geen rust meer. Hij moest het maar verbergen voor zijn dienstknecht. Hij moest het maar verbergen voor zijn huisgezin. Hij moest de schijn maar ophouden en op gezette tijden naar de tempel gaan. Maar er zat voor hem niks meer in van wat hij vroeger beleefde. En geen gunst van de Heere ondervond hij meer. En hij wist het wel waar het aan lag. Maar wat was het voor hem een moeite om op de juiste plek van een schuldbewuste zondaar te komen. En om schuld te gaan beleiden. En de vreugde die hij in de dienst van de Heere ooit beleefd heeft, was helemaal weg. En ze verliezen voor een tijd het gevoel der genade. Zo is het toch. En bij tijden is er de vrees. Ik hoor er toch niet bij. Ik heb het me allemaal ingebeeld. Vrees en angst bekruipen de ziel. En je weet ook niet hoe je terug moet. Is het wonder dat zulke mensen in sommige omstandigheden ook bang zijn dat ze de zonde, de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben? Allemaal erg pijnlijke dingen die daar in paragraaf 5 worden opgenoemd, gemeente. Zijn er hier mensen misschien die in zulke omstandigheden verkeren? Het gevoel der genade verloren. Een bezwaard geweten. Ligt er zonde? Ligt er afwijking? Zijn we van de Heere afgegaan? Hebben we met een hele hoop verontschuldigingen voor onszelf misschien toch gekozen voor de boze lusten van ons vlees? Voor de verkeerdheid die in ons woont? Spaar de zonde niet. De kleinste zonde kan aanleiding wezen voor een grote val. Het is bij David niet in één keer tot overspel en tot moord gekomen. Het begon met kijken. Begeerlijk kijken. Toen kon hij nog terug. Oh ja, toen kon hij nog terug. Maar hij wilde niet terug. Die zonde was niet zo belangrijk. Het was eigenlijk geen eens zonde. Oh nee? Wat is nodig in zulke omstandigheden, maar wat is nodig eigenlijk altijd? Altijd door waarachtige bekering. Altijd in de weg van boetvaardigheid. Terugkeren tot God. Daar eindigt paragraaf 5 ook mee, nietwaar? Totdat hen, wanneer ze door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Nee, dat doet de Heere niet zomaar. De Heere laat zijn vaderlijk aanschijn niet zomaar opnieuw verschijnen. Hij zegt wel, ken uw ongerechtigheden. Hij zegt wel, keer dan toch terug. Zo zei hij bij Jeremia. En zo zegt hij het vandaag weer. Keert weder, gij afkerige kinderen. Want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen. Eén uit een stad. En twee uit een geslacht. Al was het er maar één die terugkwam. Al waren het er maar twee die terugkomen. Ze zijn mij niet te min. Elke zondaar die zich bekeert, geeft blijdschap in de hemel. En ik zal u aannemen, één uit de stad en twee in het geslacht. En ik zal u brengen te Sion. Amen. We zingen Psalm 32, het derde vers. We gaan samen danken. Getrouwe God, wij zeggen u er dank voor dat u ons ook vanavond nog onderwijs hebt willen geven uit het werk van de Heilige Geest, uit het leven van uw volk en kinderen. En al zijn er dan in het leven van uw volk en kinderen, Heere, dingen die gebeuren en die er eigenlijk niet zouden moeten zijn, daar is toch onderwijs in gelegen, al was het alleen maar ter waarschuwing. Al was het alleen maar met deze uitwerking en geef dat deze uitwerking er dan ook mag zijn. Dat we ons zo langer hoe meer bewust mogen worden van het gevaar van de zonde. Van de macht van de zonde. Omdat we meer en meer bij u zouden schuilen. Dat we meer en meer ook in de heilige oefeningen der godvruchtigheid. En met de hulp van de geest des gebeds het vlees kruisigen. Meer en meer in diepe afhankelijkheid u de Heere smeken om bewaard te mogen worden. Dat we aller zonden vijand zullen zijn. En dat we de gerechtigheid en de gerechtigheid alleen zouden najagen. En geen vrede meer kennen voor ons hart. Tenzij we je opnieuw mogen beleven, de gemeenschap met u en het licht van uw vriendelijk aangezicht mogen zien. Weer zien. Heere, laat uw volk meer en meer u de Heere mogen zijn toegewijd. En waar de gemeenschap met de Heere beleefd wordt en waar de vreze des Heere de toon aangeeft, daar kan de zonde er niet meer tussen zitten. Laat uw aangezicht in gunst aan ons lichten, Heere. En wilt u diegenen mogelijk die in zo'n situatie terecht zijn gekomen en die in hun geweten zich schuldig weten en die het gevoel van de genade verloren hebben, terwijl het vroeger anders geweest is. En die soms ook bevreesd en benauwd zijn vanwege de bezwaarnissen in hun geweten. Heere, breng ze terug. Bewaar ze voor wanhoop, dat doet u ook als het uw volk en kinderen is. Maar breng ze op de plek waar ze zijn moeten, opdat ze met de blijken van de waarachtige boetvaardigheid tot u de Heere mogen wederkeren. Heere, niemand heeft vanavond reden om zichzelf te verheffen en een hoge borst op te zetten. Niemand. Want als we allemaal eerlijk zijn, dan hebben we de zonde menigmaal onderschat. En dat is altijd weer de neiging van ons hart. En dan hebben we altijd weer te veel van onszelf verwacht. En te hoog bij onszelf gestaan. En we moeten allemaal op de plek komen van de waarachtige verootmoediging. Opdat Christus alles zal zijn. Hij alles. En opdat hij ook alle eer zal ontvangen. En opdat we hem ook zullen gaan nodig krijgen voor onze heiligmaking. Heere, heilig uw woord aan ons hart. En schenk ons het bloed van de zaligmaker. Opdat alle zonden eronder bedekt worden. En schenk ons de geest die hij verworven heeft. Opdat die geest ons tot een leidsman zal zijn. En dat we zo leren wandelen. In de vreze des Heren. Om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het vierde vers. Heren, goedheid kent geen palen. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.